Nu dat ik de Eerste Wereldoorlog zo'n beetje algemeen gekaderd heb, kunnen we overgaan naar de tweede hoofdvraag. Wat waren eigenlijk de oorzaken van de Eerste Wereldoorlog? Persoonlijk denk ik dat dit de belangrijkste vraag is, omdat er heel veel misverstanden over bestaan. Als je het aan Jan Modaal, iemand in de straat, zou vragen, of op café zou vragen bijvoorbeeld, waarom is de Eerste Wereldoorlog uitgevochten? Ja, dissen heel veel mensen het verhaal op dat er in Sarajevo, pas al weten dat Sarajevo was, een Oostenrijkse prins is doodgeschoten en dat is dan de reden geweest van het conflict. Nu, ze verwijzen ongetwijfeld dus naar het allereerste schot dat aan bod zal komen in onze derde hoofdvraag. In Sarajevo, inderdaad, is de Oostenrijks-Hongaarse troonopvolger doodgeschoten door een Servische nationalist, een Bosnische Serviër, genaamd Gavrilo Princip. Het slachtoffer, de Oostenrijkse kroonprins, heette Franz Ferdinand, naar wie trouwens de rockband genoemd is. Maar dat is niet de oorzaak van de Eerste Wereldoorlog. Eigenlijk is dat hooguit de aanleiding. Wat is nu het verschil tussen oorzaken en aanleidingen? Een oorzaak van een gebeurtenis of een oorzaak van een conflict is de reden waarom het conflict heeft plaatsgehad. Eigenlijk het allerbelangrijkste. Wat is dan een aanleiding? Een aanleiding is het evenement, de gebeurtenis die alles in gang zet. Laten we zeggen het laatste strootje of de druppel die de emmer doet overlopen. De aanleiding is altijd vervangbaar. Als die Oostenrijkse prins niet doodgeschoten was, zou iets anders de hele mallemolen in gang hebben gezet. En die mallemolen die gaan wij nu samen bekijken. Ik ga er gemakkelijk een half uur voor nodig hebben om uit te leggen waarom de Eerste Wereldoorlog eigenlijk in de sterren geschreven stond. Het was heel duidelijk dat Europa of de wereld, alle kolonies erbij en later zelfs de Verenigde Staten, afstevende op een heel grote wereldbrand. Als ik één belangrijk isme zou moeten aanduiden dat aan de basis ligt van de Eerste Wereldoorlog, dan is het sowieso nationalisme. Iets wat doorgaans wordt toegeschreven aan de Tweede Wereldoorlog. We denken natuurlijk aan Hitler, het ultranationalisme, het racisme, de rassenhaat, de jodenhaat, ook wel antisemitisme genoemd. Maar ook de Eerste Wereldoorlog werd volop voortgebracht door nationalisme. Als we nationalisme bestuderen, maken we doorgaans een onderscheid tussen twee vormen ervan. Enerzijds heb je het staatsnationalisme, het nationalisme op het niveau van de staat. Anderzijds heb je het volksnationalisme, nationalisme op het niveau van een volk. Ik ga beide uitleggen. Staatsnationalisme houdt in dat een overheid van een staat, vaak een oud keizerrijk of een tsarenrijk of een sultanaat, ervan overtuigd is dat ze niet mogen voorbijgestoken worden op economisch, politiek of militair vlak door een andere staat. Elke staat wil de allersterkste zijn. Die staat die zal dan geneigd zijn om zijn grenzen proberen uit te breiden. Imperialisme, zijn macht te proberen uit te breiden. Kolonies te stichten of satellietstaten te stichten. Dat wil zeggen staten die dat er langs de buitenkant onafhankelijk uitzien, maar eigenlijk naar het pijpendansen van de imperialistische staat. Ze zullen ook proberen hun leger uit te breiden, het allersterkste leger te hebben. Dat noemen we dan militarisme. Naar het binnenland toe, naar de burgers toe, zal een staat die zich laat leiden door staatsnationalisme iedereen die binnen de grenzen van de staat woont te dwingen om zich te identificeren met de staat. Om bijvoorbeeld een hele grote staat te noemen, Oostenrijk-Hongarije, die verschillende volkeren omvatten, waarover later meer, die zullen al hun onderdanen dwingen om te luisteren naar Wenen, de regering in Wenen, de keizer van Oostenrijk-Hongarije te zien als het staatshoofd en om zich Oostenrijker te voelen. Dat is staatsnationalisme. Nog zo'n pseudo-intellectuele wetenschap, waar heel veel sterke staten van 100 jaar geleden zich door lieten leiden, is het zogenoemde sociaal darwinisme. Iedereen kent uiteraard de biologische evolutieleer van Charles Darwin, die dicteerde dat soorten in de planten- en de dierenwereld elkaar wegconcurreren, de survival of the fittest. Het is compleet natuurlijk dat de ene soort de andere eigenlijk op die manier wegconcurreert van de wereld. Het sociaal Darwinisme, persoonlijk geloof ik dat Charles Darwin zichzelf zou omdraaien in zijn graf als hij wist hoe politici met zijn biologische kennis zijn omgegaan. Het sociaal Darwinisme houdt daar weer in dat het volstrekt normaal is dat er sterke staten bestaan en zwakke staten bestaan, dat er een militair gewapend conflict zal uitbreken en dat die sterke staat die zwakke staat om zeep zal helpen. Dat is het sociaal Darwinisme. Het Darwinisme toegepast op politiek, op de maatschappij. Dat was volstrekt normale manier van denken een dikke 100 jaar geleden. Heel veel Europeanen achten een oorlog als iets dat er zat aan te komen, als iets normaals, en achten zelfs een oorlog als iets wenselijks. Heel veel Europeanen schreven zeer liederlijk over de oorlogen van vroeger. Het was niet abnormaal. Europa had al gemakkelijk 100 jaar geen grootschalig conflict meer gezien. De tijd van de Napoleontische oorlogen, de laatste echte grote oorlogen, ja, dat was 100 jaar daarvoor. En men kende dat eigenlijk vooral van de schilderijen die in musea hingen, de verhalen die van de grootvader tegen de vader werden verteld, die het dan op zijn beurt door vertelde aan zijn zoon. Dienen in het leger, het vaderland verdedigen, dat was voor heel veel Europese jonge mannen en oudere mannen een zaak van eer. Men was met andere woorden al lang vergeten hoe oorlogen werden gevoerd. Wat ze ook niet doorhadden, was dat de industriële veranderingen sinds de industriële revolutie oorlogsvoering een complete metamorfose hadden gegeven. Letterlijk en figuurlijk werden er aan de lopende band nieuwe types wapens geproduceerd die ongelooflijk dodelijk waren. De wetenschap mengde zich volledig in de wapenindustrie. Gifgas werd ontwikkeld. Men had eigenlijk niet door dat als er een oorlog zou uitbreken, dat die de mensheid wel eens om zeep zou kunnen brengen. En dat is ook waarom, als je die beelden ziet van jonge mannen die bij de Eerste Wereldoorlog werden opgeroepen en met treinen, zonder dat ze het eigenlijk beseften, naar de slachtbank werden vervoerd, dat ze zich daar vrolijk om maakten, dat ze met zakdoeken naar hun geliefde zitten te zwaaien en dat ze denken dat ze voor Kerstmis terug thuis gaan zijn. Anderzijds werden die machtige staten van 100 jaar geleden ook bedreigd van binnenuit. Ze waren niet zo machtig als ze dachten, want hun macht, de macht van de adel, de macht van de keizer, de macht van de tsaar, die werd gecontesteerd door opkomende politieke bewegingen. Al een kleine eeuw was er dat nieuwe isme, het socialisme, dat een politieke stem wilde geven aan de onderdrukte arbeidersklasse, de meerderheid van de bevolking, de 80% van de bevolking, zeg maar, die absoluut geen medezeggenschap had. En het politieke establishment die voelde zich daardoor terecht bedreigd, want opstanden of stakingen zouden wel eens het land lam kunnen leggen of het einde betekenen van de macht. Als een land dan het gevoel kan kweken dat ze van buitenaf bedreigd worden door een vijandig buitenland, kunnen ze eigenlijk de rangen sluiten en op die manier binnenlandse spanningen, ja, binnenlandse onrust in de kiem smoren. Al was het maar tijdelijk. De staatsmacht van die oude Europese keizerrijken en koninkrijken werd niet alleen ondermijnd door het socialisme, of de extreme uitloper ervan, het communisme. Er was nog een ander isme dat op de loer lag. Het nationalisme, meer bepaald het volksnationalisme. Het volksnationalisme is niet hetzelfde als het staatsnationalisme, dat ik daarnet al heb uitgelegd, maar het volksnationalisme stelt zich als doel om een politieke stem of een politieke autonomie of in zijn extreme vorm politieke onafhankelijkheid te geven aan een volk. En voor ik verder ga, moet ik natuurlijk even uitleggen wat dat betekent, een volk. Het volksnationalisme is het nationalisme dat wij vandaag in de 20e en 21e eeuw het beste kennen. Denk maar aan de Catalaanse kwestie in Spanje. De Catalanen zijn een volk. Of als we naar ons land kijken, de Vlamingen, die voelen zichzelf ook wel een volk. Nationalistische partijen van ons land zijn bijvoorbeeld de N-VA of het Vlaams Belang. Een volk is een groep mensen met een gedeelde cultuur, een gedeelde geschiedenis, eventueel een gedeelde religie als ze religieus zijn, een gedeelde set gewoonten en gebruiken. En natuurlijk ook een van de meest definiërende elementen van een volk is een gedeelde taal. Met andere woorden, het volksnationalisme kan ervoor zorgen dat er etnische spanningen ontstaan in een land. Het land natuurlijk dat het hardst bedreigd werd door het volksnationalisme, dat was Oostenrijk-Hongarije. Dat monsterachtig grote keizerrijk in het midden van Europa, dat niet alleen bestond uit Oostenrijkers en Hongaren, maar ook uit Serviërs, uit Kroaten, Slovenen, Tsjechen, Slovaken, Oekraïners, zelfs Polen en noem maar op. Ik weet het is een hele boterham politicologie, maar ik hoop dat iedereen voorlopig nog mee is. Het mogen duidelijk zijn, die oude Europese koninkrijken en keizerrijken die zien binnen en buiten de grenzen overal vijanden. Als dat voor iedereen duidelijk is, dan gaan we verder. We gaan eens kijken naar de internationale relaties aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog. Om te beginnen moet ik eigenlijk al zeggen wat er niet is. 100 jaar geleden, of 110 jaar geleden, kende de wereld nog geen internationale instellingen die als doel hebben om vrede te bewaren. De Europese Unie bestond nog niet, de Verenigde Naties die bestonden nog niet, multilaterale overlegorganen die natuurlijk als doel hebben om te voorkomen dat de geschiedenis zich herhaalt. Dat bestond allemaal nog niet. De wereld had nog geen Eerste of Tweede Wereldoorlog gezien. En dat waren nu juist de feiten die ervoor hebben gezorgd dat die organisaties zich hebben gevormd. Wat er wel bestond, dat waren premature vredesbewegingen. De Nobelprijs voor de Vrede die bestond al, zodat mensen die zich inzetten voor de vrede daarvoor erkend werden. En op die manier wilde men stimuleren dat mensen hun zouden navolgen. Maar daar hielden regeringen eigenlijk amper rekening mee. Het enige dat misschien min of meer een louterend effect had op de internationale politiek, dat waren de familiale banden tussen de Europese vorstenhuizen. Eigenlijk, als je gaat kijken naar al die koninklijke en keizerlijke families, dan moet je concluderen dat ze bijna allemaal familie zijn van elkaar. Heel gekroond Europa is één grote familie, bij wijze van spreken. Ik zie voor mij een hele beroemde foto die genomen is aan het einde van de 19e eeuw, naar aanleiding van een of ander koninklijk feest, waarin allemaal royals uit heel Europa uitgenodigd zijn in Londen, met pontificaal in het midden koningin Victoria. Zij was zo'n beetje de oermoeder van Europa. Waarom wordt ze nu eigenlijk de oermoeder van Europa genoemd? Wel, ze heeft haar vele kinderen en kleinkinderen strategisch uitgehuwelijkt aan andere Europese vorstenhuizen en op die manier haar nakomelingen gemanoeuvreerd op verschillende tronen. Op diezelfde foto staan onder meer de toekomstige koning van Engeland, George V, die de koning zal zijn van Engeland, van de British Empire tijdens de Eerste Wereldoorlog. Op diezelfde foto staat Wilhelm II, zijn tegenstander eigenlijk tijdens de Eerste Wereldoorlog, de keizer van Duitsland. Hij is ook een familielid van Victoria, hij is ook een kleinzoon van Victoria. Zelfs de tsaar van Rusland is een kleinzoon van Victoria, gehuwd met een andere kleindochter van Victoria. Iedereen is familie. Als je een foto bekijkt van George V met Nicolaas II, de tsaar van Rusland, ze zouden eigenlijk tweelingen kunnen zijn. Zo sterk lijken zij op elkaar. Eigenlijk is het een enorm surrealistisch gegeven dat verschillende mensen die op deze foto staan, ja, een tweetal decennia later een allesvernietigende oorlog met elkaar zouden gaan voeren. Van een familieruzie gesproken. En je hebt nog zo'n beroemde foto uit 1910 en dat is de foto die het record heeft van de meeste gekroonde hoofden die vastgelegd zijn op dezelfde gevoelige plaat. En die foto die is genomen naar aanleiding van de begrafenis van de Britse koning Edward VII, dat is de zoon van koningin Victoria. En op die foto staan de koning van Noorwegen, de tsaar van Bulgarije, de koning van Portugal, de keizer van Duitsland, Wilhelm II dus, de koning van Griekenland, onze Belgische koning Albert I, die ook een lid is van dezelfde koninklijke familie, ook de koning van Spanje, de koning van Engeland zelf, de toekomstige en de troonopvolger George V, en de koning van Denemarken. Zij zijn allemaal familie. En laat ons dan eens even de internationale relaties onder de loep nemen. Buitenlandse zaken. Een hele belangrijke, maar domme beslissing, denk ik nog altijd, die keizer Wilhelm II maakte. Nu, Wilhelm II zelf staat niet in de geschiedenisboeken geboekstaafd als het grootste politieke talent. Hij was nogal een heethoofd. Hij liet zich niet graag adviseren. En de belangrijkste adviseur, Otto von Bismarck, heeft hij ontslagen op het einde van de 19e eeuw. Nu, over die Otto van Bismarck zijn uiteraard ook bibliotheken volgeschreven. Hij is eigenlijk degene die alle Duitse landen had verenigd tot dat Duitse keizerrijk. En hij was de machtigste man van Europa, om niet te zeggen de machtigste man ter wereld misschien wel. En hij kon als geen ander Duitsland behoeden voor zijn allergrootste nachtmerrie. Wat was nu eigenlijk de nachtmerrie van Duitsland? Wat was de nachtmerrie van Bismarck? En wat zou de nachtmerrie moeten zijn van de Duitse keizer? Nu, Duitsland is een groot land in Centraal-Europa, heeft een hele lange grens in het oosten en een zeer lange grens in het westen. Wat Duitsland fataal zou worden, is dat het een oorlog zou moeten uitvechten langs twee kanten. Een tweefrontenoorlog zou sowieso de doodsteek zijn van Duitsland. Bismarck die besefte dat goed en die kon als geen ander een web van internationale allianties en verdragen sluiten, zodat niemand Duitsland zou aanvallen. Op een gegeven moment had Wilhelm II het gehad met Bismarck's bemoeienissen en stuurde hij hem de laan uit. En dan zie je in die periode dat er landen zijn die toenadering tot elkaar beginnen te zoeken, die verdragen met elkaar beginnen te sluiten, wederzijdse bescherming zullen gaan bieden aan elkaar. En zoals er straks gezegd, Duitsland is in die periode een nieuw land, een jong land, een zeer beloftevol land, een economisch succesverhaal. En niemand ziet die New German Kid on the Block graag komen. Twee landen, mekaars gezworen vijanden als je de geschiedenisboeken erbij bekijkt. Namelijk Frankrijk en Engeland, die zullen eigenlijk voorzichtige stapjes voor de allereerste keer in de geschiedenis richting elkaar gaan zetten. Altijd al waren ze mekaars rivalen geweest. Gezworen historische erfvijanden. Denk maar aan de 100-jarige oorlog tijdens de middeleeuwen of de Napoleontische oorlogen. Maar in 1904 zullen Frankrijk en de British Empire met veel bombari de zogenoemde Entente Cordiale gaan sluiten. En er wordt feest gevierd. Het mocht zeker geen alliantie genoemd worden. Het was zeker geen vriendschap. Entente Cordiale laat zich vertalen als de hartelijke verstandhouding. Dat was het meest liefdevolle woord dat ze in die tijd daarvoor konden bedenken. Nu, dat wordt niet in de eerste plaats ingegeven door wederzijds respect en sympathie of bewondering, maar eerder vanuit het principe, jij bent een vijand van Duitsland, ik ben een vijand van Duitsland. Laten we voor mekaars goed stilletjes aan gaan samenwerken. Het was een coole liefde tussen Frankrijk en Engeland, maar ze worden toch door Duitsland in mekaars armen gedreven. In de decennia voor de Eerste Wereldoorlog kan je eigenlijk stellen dat er zich in Europa twee kliks hadden gevormd. Twee groepjes. Frankrijk en Engeland sluiten dus in 1904 die zogenoemde Entente Cordiale. Maar 10 jaar daarvoor, in 1894, had de Republiek Frankrijk al een alliantie gesloten met het Russische Rijk, het Russische Keizerrijk. Op zich is dat ook nogal vreemd, hoe een moderne republiek, gebaseerd op de waarden van de verlichting en de Franse revolutie, vrijheid, gelijkheid, broederlijkheid, eigenlijk zichzelf vastklinkt aan een zeer ouderwets keizerrijk, waar de adel en de kerk nog alles te zeggen hadden en waar het lijfeigenschap, waarbij boeren vasthingen aan de grond van de adel, eigenlijk nog niet zo lang was afgeschaft. Dat is dus niet uit wederzijds respect of bewondering, maar wederom omdat Rusland ten oosten van Duitsland ligt en Frankrijk ten westen van Duitsland ligt. En op die manier konden ze dreigen met die twee frontenoorlog tegen Duitsland. Voor de Eerste Wereldoorlog hadden dus Rusland, Frankrijk en Groot-Brittannië een klikje van drie gevormd, de zogenoemde Triple Entente of de Drievuldige Entente. Aan de andere kant had je de Drievuldige Alliantie. Alliantie wil zeggen een verdrag dat eigenlijk al iets verder gaat. En dat was een alliantie tussen Duitsland, Oostenrijk-Hongarije en Italië. Die drie landen die hadden ook een bevoorrechte samenwerking. Ik herhaal het nog één keer. Enerzijds had je dus de zogenoemde drievuldige entente tussen Rusland, Frankrijk en Groot-Brittannië of de British Empire. Anderzijds had je de drievuldige alliantie tussen Duitsland, Oostenrijk-Hongarije en Italië. Grosso modo zijn het dus deze twee kliksjes die tijdens de Eerste Wereldoorlog tegen elkaar zouden gaan vechten, afgezien van Italië, dat zich bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog neutraal zal opstellen en zich dan zal laten overhalen om in het geallieerde kamp te vechten en eigenlijk zijn twee bondgenoten van de drievuldige alliantie in de steek zal laten, omdat het beloftes krijgt van gebiedsuitbreiding.